Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Op dinsdag 8 november is er een dochter geboren bij Mark en Merel van Inge Koman. Zij kreeg de namen Lotte Irene en haar roepnaam is Lotte. Aanstaande dinsdag vervallen de catechisaties. En de jongeren heb ik daar gisteren al over geappt. Woensdagavond vergadert de kerkraad vanaf 19:30 op de kerkzolder. In deze dienst zijn er bij de inzameling van uw gaven twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan beginnen met het zingen uit Psalm 99. We zingen vers 1 en vers 2. God de Heere regeert en ook vers 2. God die helpt in nood is in Sion groot. En wat er volgt, Psalm 99, vers 1 en 2.
Thank you.
vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Laten we na het horen van Gods wet zingen uit Psalm 119, vandaag vers 6. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten van de zonde. Daarna lezen we verder uit het woord van God en we doen dat opnieuw uit het Bijbelboek Esther. We lezen vandaag hoofdstuk 8. Dus we luisteren naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 6 en we lezen Esther 8, vers 1 tot 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Dezelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman, de vijand van de Joden. En Mordechai kwam voor het aangezicht van de koning, want Esther had te kennen gegeven wat hij van haar was. En de koning toog zijn ring af die hij van Haman genomen had en gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. En Esther sprak verder voor het aangezicht van de koning en zij viel voor zijn voeten en zij weende en zij smeekte hem dat hij de boosheid van Haman de Agagiet en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had zou wegnemen. De koning nu reikte de gouden scepter Esther toe. Toen rees Esther op en zij stond voor het aangezicht van de koning. En ze zei, indien het de koning goed dunkt en ik in genade voor zijn aangezicht gevonden heb, en deze zaak voor de koning recht is en ik in zijn ogen aangenaam ben, dat er geschreven worden dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, wederroepen wordt, welke hij geschreven heeft om de Joden om te brengen die in al de landschappen van de koning zijn. Want hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal, en hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? Toen zei de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai de Jood, zie, het huis van Haman heb ik Esther gegeven en hem heeft hem aan de galg gehangen, opdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Schrijf dan gij lieden voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des koningsnaam en verzegelt het met de koningsring, want het schrift dat in de koningsnaam geschreven en met de koningsring verzegeld is, is niet te wederroepen. Toen werden de koningsschrijvers geroepen dezelfde tijd, in de derde maand, en dat is de maand Sivan, op de 23e zelve, en er werd geschreven naar alles wat Mordechai gebood. Aan de Joden en aan de stadhouders en aan de landvoogden en de overste landschappen die van India af tot Moreland strekken. 127 landschappen, en ieder landschap naar zijn schrift en aan ieder volk naar zijn spraak. Ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak. En men schreef in de naam van de koning Ahasveros en men verzegelde het met de koningsring. En men zond de brieven door de hand van de lopers te paard, rijden op snelle kamelen, op muildieren van merriën geteeld. Dat de koning de Joden toeliet, die in elke stad waren, zich te vergaderen en voor hun leven te staan, om te verdelgen en om te doden en om te brengen alle macht van het volk en de landschap die hun benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen en hun buit te roven. Op één dag in al de landschappen van de koning Ahasveros, op de 13e, de 12e maand, deze is de maand Adar. De inhoud van dit schrift was dat een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, en dat de Joden gereed zouden zijn tegen die dag om zich te wreken aan hun vijanden. De lopers die op snelle kamelen reden en op muildieren togen snellijk uit, aangedreven zijnde door het woord van de koning. Deze wet nu werd uitgegeven op de burcht Susan. En Mordechai ging uit van voor het aangezicht van de koning in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed en met een grote gouden kroon en met een opperkleed van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was vrolijk. En bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer. Ook in alle en ieder landschap en in alle en iedere stad, ter plaatse waar de koningswoord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen. En vele uit de volken van het land werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen.
We gaan verder met de behandeling van het boek Esther. En vanmorgen bedien ik u het woord van God uit wat zojuist is voorgelezen. Als kerntekst noem ik vers 3 uit Esther 8. En daar staat het volgende. En Esther sprak verder voor het aangezicht van de koning. En zij viel voor zijn voeten en zij weende en zij smeekte hem dat hij de boosheid van Haman de Agagiet en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. Tot zover de kerntekst voor vanmorgen. Maar gemeente, laten we de Heere eerst bidden om zijn zegen over deze dienst, om het licht en de leiding van zijn geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor onze ouderen, voor wie het niet meer gaat om met ons naar de kerk te komen. In het bijzonder bidden we vanmorgen voor onze zuster Heren Meijer. We danken de Heere voor de geboorte van Lotte bij de familie van Inge Koman. We danken de Heere ook dat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En bidden voor volledig herstel van Lotte, want ze had een infectie. We danken de Heere ook dat de operatie bij broeder Ferry van Veen goed is verlopen. De tumor kon helemaal verwijderd worden. We bidden ook om verder herstel. En we danken de Heere dat de familie van Mansholm Oskam afgelopen maandag mocht herdenken dat ze 12,5 jaar getrouwd zijn. Laten we de Heere bidden en danken. Almachtige en getrouwe Heere in de hemel, u zegt het in uw woord, zoek mijn aangezicht. En Heere, dat is toch wat bidden is, uw aangezicht zoeken. En dat willen we vanmorgen ook doen. Uw aangezicht zoeken, u die zegt dat u de bron bent van troost en licht. En Heere, wat is het dan een wonder dat u in uw grote genade ook vanmorgen weer tot ons komt met uw woord. Dat u door middel van uw woord uw stem wil laten horen. Want dat is toch een bewijs dat u geen lust hebt, geen verlangen hebt in onze dood, in onze verlorenheid. Maar daarin dat we ons bekeren en leven zullen. Eeuwig leven hebben. Met u en voor uw aangezicht leven. En daar bidden wij u om. Maakt u er plaats voor de boodschap van uw woord. Want Heere, dat is nodig. Die plaats is er bij ons van huis uit niet. Dat moeten we u belijden. Er zijn zoveel dingen in ons leven die er gemakkelijk ingaan, maar dat geldt van uw woord vaak niet. Vanuit onszelf is er zo vaak weerstand. Er kunnen tegenwerpingen zijn. We hebben zo onze ja-maars. Maar er kunnen ook allerlei omstandigheden zijn die ons hinderen om uw woord te luisteren. En er kan onverschilligheid zijn. Heere, wij leggen het allemaal voor uw aangezicht neer. Wij zijn gebrekkig en zondig. Maar daarom bidden wij het u. Open uw woord voor ons hart. En open ons hart voor uw woord. Werk met uw Heilige Geest, Heere, voor het eerst in ons leven, maar ook weer opnieuw. Zodat het vanmorgen onder uw woord tot een werkelijke ontmoeting met u mag komen. Want dat is nodig, anders blijven we wie we zijn, schuldig, zondig, afkerig. We hoorden dat ook zojuist weer uit de woorden van uw wet, die ons schuldig stelde. O drie enige God, vergeef ons al onze zonden, waarmee we u zo'n verdriet doen. En schep in ons een rein hart, o Heere, op grond van het offer van de Heere Jezus Christus. Ja, vernieuw ons door uw geest. Verlos ons van de macht van de boze. Uw tegenstander, die het altijd maar weer gemunt heeft op uw werk en uw koninkrijk. We horen er ook vanmorgen van. Heere, geef dat de boodschap van verlossing die vanuit Esther 8 tot ons komt, diep mag doordringen in ons hart. En hoe u ook verder leidt door uw hand in het leven van Esther, van Mordechai, in het volksleven van Israël, maar ook hoe u in het leven van Esther en Mordechai iets laat schitteren van wie u bent, Heere Jezus Christus, ook vandaag. Heere, zegent u zo uw woord. Wij bidden u om een zegen voor de hele gemeente. Voor iedereen die hier is en die met ons verbonden is. Voor onze jongeren, voor onze kinderen, onze jongens en meisjes. Heere, geeft u eenvoud dat ook zij uw stem zullen verstaan vanmorgen. Wij bidden u ook voor onze ouderen, voor wie het niet meer gaat om naar uw huis te komen. Gedenk hen in de stilte van hun kamer of waar ze zich ook bevinden. En dan bidden we vanmorgen in het bijzonder voor onze zuster Heeren Meijer in het verzorgingshuis in Vinkeveen. Heere, wees u met haar. Mag het zo zijn in haar hart, zoals we dat na de preek willen zingen. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. En dat alleen met het zicht op de Heere Jezus Christus die het zegt. Kom alle tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Heren, wij willen uw naam ook hartelijk danken. Allereerst samen met Mark en Merel van Inge. Zij ontvingen uit uw sparende en zorgende hand een dochter. En daar danken we u voor, heren. Ook dat ze weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Geef dat ze verder aan mag sterken nadat er een infectie geconstateerd werd. Geef dat de medicatie ook verder gezegend wordt. Heren, wij bidden u voor Lotte. Geef dat ze voorspoedig op mag groeien. Maar bovenal bidden we u naar de trouw van uw verbond. Of u dat kleine meisje wil maken tot een kind van u. Dat ze er mag zijn tot uw lof op aarde. En wilt u Mark en Merel alles geven wat nodig is in de opvoeding, in bijzonder de christelijke opvoeding. Geef hen daarin uw genade en uw nabijheid. En mogen we samen met hen uitzien naar het moment dat Lotte ook de tekenen en zegelen van uw genadeverbond en uw belofte ontvangen zal in de heilige doop. Wij danken u ook samen met onze broeder Ferry van Veen dat de operatie geslaagd is, dat de tumor helemaal verwijderd kon worden. Heer, het zijn uw goede tierenheden. En tegelijkertijd bidden we u ook of hij weer helemaal herstellen mag. Dat hij de verloren krachten opnieuw terug mag krijgen. En dat ook het vervolg zo mag zijn dat hij zijn werk weer op kan pakken. En er kan zijn voor zijn gezin. Heere, weest u hem en hen allemaal een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar zijn hart steeds toevlucht vindt in smart. We danken u ook samen met onze broeder en zuster van Mansom Oskam dat u hen gaf dat ze achter de achterliggende maandag 12,5 jaar getrouwd mochten zijn. Heer, het is uw dragende hand geweest. Wilt u hen ook verder nabij zijn? Geef uw zegen in hun huwelijk. Geef dat ze ook tot zegen mogen zijn voor elkaar en voor de gemeente. Wees u zo met hen. Draag hen voor elkaar en voor ons allemaal. Heren, als we straks willen luisteren naar uw woord, zegent u ons dan bij de bediening van uw woord. Geef het licht en de leiding van uw Heilige Geest. En wilt u de duivel, uw tegenstander, weren, die altijd maar weer zal proberen om uw werk af te breken, wilt u hem daartoe niet de kans geven. Zegent u een ieder die een taak heeft in deze dienst. De koster, de organist, zij die op de kinderen passen, geef ook dat de techniek dienstbaar zal zijn aan de verkondiging van uw woord. En geef dat we zullen ervaren dat we hier onder een open hemel staan en zitten. En mag het zo een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat. Wij bidden u dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 60, vers 3 en vers 7. Geef Heere, opdat van angst en strijd het beminde volk mag zijn bevrijd. En vers 7, geef gij ons hulp in tegenheden, bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60, vers 3 en 7, bij de inzameling van uw gaven en als inleiding op de prediking.
Thank you.
Laten we in antwoord op de preek zingen Psalm 27, het eerste vers. Dus Psalm 27, vers 1, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, afgelopen woensdag was het 33 jaar geleden. 9 november 1989. Het was diep in de avond en snijdend koud daar in de Duitse hoofdstad Berlijn. Maar het verhinderde vele tienduizenden mensen niet om buiten te zijn. Duitsland was nog verdeeld in West-Duitsland en Oost-Duitsland. Het oosten werd bestuurd door communisten, er was geen vrijheid. De macht van de geheime politie, de Stasi, was enorm. Er was zelfs een muur om West-Berlijn heen gebouwd, zodat niemand uit het oosten naar het westen kon vluchten. Er stond een ijzeren gordijn, een enorm hekwerk tussen Oost- en West-Duitsland. Eigenlijk was Oost-Duitsland niet anders dan een grote openluchtgevangenis. Maar die nacht, die avond, 9 november 1989... veranderde alles. Onder grote druk gaf het Oost-Duitse regime toe. De grenzen naar het westen gingen open. En tienduizenden Oost-Duitsers wilden die nacht nog de grens over. Ze wilden ervaren wat vrijheid was. Ze wilden zien dat het echt waar was. Dat die gevangenisdeuren open stonden. En wat ruim 28 jaar lang ondenkbaar was geweest, wat zelfs je leven kon kosten, dat gebeurde die nacht. De Berlijnse muur werd beklommen en met beitels en pikhouwelen ging men dat betonnen monster te lijf. Maar na de euforie van die eerste dagen werd duidelijk dat de grens weliswaar open was, dat de vrijheid weliswaar lonkte, maar dat de muur er nog stond. En dat Oost- en West-Duitsland nog steeds twee verschillende landen waren, met een heel verschillende regering, democratisch in het westen en communistisch in het oosten. En dat bracht in die maanden na de val van de muur een heel nieuw proces op gang. Men wilde echt helemaal vrij zijn. En Duitsland moest weer herenigd worden. En die muur en dat ijzeren gordijn, die moesten weg. En die communisten, die moesten vervangen worden door democratisch gekozen politici. Die gehate geheime dienst, de Stasi, die moest ontmanteld worden. Met andere woorden, die ene dag, die ene nacht, 9 november 1989, was wel het begin van de verandering. Maar er waren nog wel een aantal heel grote besluiten nodig waardoor de vrijheid definitief zou worden. Nou gemeente, daar moest ik aan denken toen ik deze preek aan het voorbereiden was over Esther 8. Je zou denken na het 7e hoofdstuk, waarin de handlanger van de Satan, Haman, ten val komt en ter dood gebracht wordt, dan zou je denken, nou is alles opgelost. Dan zou je denken, nu zijn de Joden echt vrij, nu is de dreiging voorbij. Maar dat is nog niet het geval. En wie dat heel goed beseffen, dat zijn Esther en Mordechai. Want Haman was weliswaar verdwenen, maar die doodswet die Haman had laten opstellen, die was er nog. En nu gaat de Heere in Esther 8. Esther en haar neef Mordechai gebruiken als middelen in zijn hand om niet alleen Esther en haar neef te bevrijden en te verlossen, maar ook het hele volk van de Joden. Om het zo eens te zeggen, om de vrijheid echt helemaal compleet te maken. Laten we gaan luisteren naar de tekst. Esther 8, vers 3. En het verband en de tekst vatten we samen onder het thema Gods hand in de boodschap van verlossing. Gods hand in de boodschap van verlossing. En dan zien we in Esther 8 drie dingen. Allereerst gevraagde verlossing. In de tweede plaats geschonken verlossing. En in de derde plaats gevierde verlossing. Dus Gods hand in de boodschap van verlossing. Gevraagde verlossing, geschonken verlossing, gevierde verlossing. Dus allereerst gevraagde verlossing. Wat niemand ooit verwacht had, was wel gebeurd. Haman, die grote Haman, die was gevallen. Eigenlijk regeerde hij het rijk van de Mede en de Perzen. Koning Ahasveros had alles in zijn hand gegeven en die vertrouwde hem volledig. Maar alles was anders geworden. Koningin Esther had Haman ontmaskerd als de vijand van de Joden, de agressor. En Haman is openbaar gekomen als niets minder dan een instrument in de handen van de Satan om het hele Joodse volk uit te roeien. En toen koning Ahasveros dat hoorde, toen werd het voor hem duidelijk dat hij zich enorm vergist heeft in Haman. En dat hij zich ook heeft laten meeslepen door hem. En om het goed te maken, geeft koning Ahasveros aan het begin van dit hoofdstuk Esther het beheer over het gehele bezit van Haman. Zijn rijkdom, zijn schatten, zijn huis, ook zijn gezin zal erbij gehoord hebben. Het ligt allemaal in de handen van Esther. En Esther legt het weer in de handen van Mordechai. Wat zie je daarin ook alweer, dat de Heere alles omkeert en dat Haman zich vreselijk misrekend heeft. Hij dacht nog even en al het bezit van de Joden, dat valt aan mij toe. Maar kijk nu eens. Haman hangt aan de galg en al zijn bezit valt toe aan nota bene een Jodin. Gods hand beschermt zijn volk. God laat niet met zich spotten. Al zag de situatie van het Joodse volk er heel onheilspellend uit, de Heere geeft uitkomst. Zelfs in de situatie waarvan wij zouden zeggen, nu is het onmogelijk. En toch is het volk nog niet verlost. Kijk, Ahasveros denkt wel dat hij met de dood van Haman en met het geven van Hamans bezit aan Esther alles gedaan heeft wat nodig is. Maar voor Esther en Mordechai is dat niet zo. Waarom niet? Wel, die wet van Haman, die doodswet, die stond nog recht overeind. Die wet waarin stond dat op de 13e van de 12e maand alle Joden in dat onmetelijke rijk van Ahasveros omgebracht zouden worden. En nu is Esther wel gered. En met haar is Mordechai gered. En Mordechai die krijgt zelfs de plaats van Haman aan het hof. Dan zou je toch kunnen denken, Esther, nu kun je toch wel tevreden zijn. Maar dat is ze niet. Het is haar niet om haar eigen leven te doen in de eerste plaats. En daarom gaat ze verder spreken tot de koning. Want wat had ze ook alweer gevraagd in hoofdstuk 7? Ahasveros had gezegd, wat is je bede? Wat is je verzoek? En ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. En toen had Esther uiteindelijk gezegd, mijn bede is, geef me mijn leven. En mijn verzoek is, geef me het leven van mijn volk. En nu had ze haar bede wel gekregen, want haar leven is buiten gevaar. Maar haar verzoek, geef me het leven van mijn volk, dat stond nog open. Want die doodswet geldt nog steeds. En nog steeds is er dus die dreiging van de ondergang van het Joodse volk. En dan zien we in Esther 8 deze koningin opnieuw pleiten voor haar volk. Kijk maar in vers 3. Daar staat dat ze voor Ahasveros voeten neervalt. Dat ze hem smeekt. En het gaat daar dan om de slechtheid, en dan staat het er weer, van Haman de Agagiet. U weet nog wel. Die afstammeling van Amalek, de vijand van Israël. Het gaat daar om die eeuwenoude strijd van dat volk Amalek tegen Israël. En uiteindelijk, gemeente, gaat dat om die eeuwenoude strijd tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw, tussen de Satan en Christus. En Esther die pleit voor haar volk. En in haar pleiten vraagt ze iets aan Ahasveros wat eigenlijk helemaal niet kon. Ze vraagt of Ahasveros die doodswet van Haman wil herroepen. Maar dat kon nu juist niet. Want het was een wet van Meden en Perzen. Zo'n wet kon niet verbroken worden. Die kon niet ingetrokken worden. En toch vraagt Esther dat. En dat doet ze al smekend om het leven van haar volk. Laten we hier even stilhouden. Want in dat smeken, gemeente, zien we in Esther een voorbeeld van iemand die een echte voorbidder is. Iemand die in gebed gaat, niet voor zichzelf, maar voor een ander. Uit liefde. En die liefde, die is zo sterk, dat je die ander voor wie je bidt niet zo makkelijk verloren kunt laten gaan. En dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de grote voorbidder, de Heere Jezus Christus. Daar kom ik zo op. Maar ik zou eerst wat anders willen vragen. Hoe is dat nu bij u? Bent u ook een voorbidder voor uw man, voor uw vrouw, voor uw familieleden, voor de gemeente? Er zitten hier heel veel ouders van kinderen. Bent u ook zo'n voorbidder? En dan denk ik in de eerste plaats aan gezinnen met opgroeiende kinderen. Hoe is het met uw voorbidding, uw bidden, uw pleiten om het behoud van uw kinderen? Doet u dat? Alleen, maar ook samen? Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw kinderen, op grond van Gods verbond en zijn belofte? Of zijn we de hele dag druk met van alles en nog wat, ook voor onze kinderen? En gunnen we hen het beste als het gaat om gezondheid, als het gaat om scholing, als we ons inspannen voor hun welzijn? Maar hoe is het geestelijk? Vaders, moeders, hoe is uw betrokkenheid op het geestelijke welzijn van uw kind? Bent u als ouder, net als Esther, bent u zo aan Gods genadetroon aan het pleiten en aan het smeken voor uw kinderen? En als u moet zeggen dat er op dat vlak voor uw huiswerk te doen is, laat vers 3 van dit hoofdstuk dan een spiegel voor u zijn. Want bij de doop van uw kinderen hebt u hier erkend met uw ja-woord dat ze in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat ze aan allerhande ellende, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn. Dat zijn heel ingrijpende woorden. En dat betekent, als u dat erkent en u als ouders niet elke dag zoals Esther hier aan de hemeltroon pleit en smeekt om de verlossing van uw kind, als u dat niet doet op een dag, dan is dat een verloren dag. En lees dan vers 3 maar voor uzelf, vaders en moeders. Dat u spreekt voor het aangezicht van koning Christus en valt voor zijn voeten en weent en smeekt dat hij de boosheid van de Satan, de vorst der duisternis, en zijn gedachten die hij tegen uw kinderen gedacht heeft, zou wegnemen. En als u geen kinderen heeft, wilt u het dan doen voor de kinderen van de gemeente? En voor het geheel van Gods kerk? Want in die weg heeft de Heere beloofd dat hij zijn koninkrijk zal bouwen en bewaren. Door jongeren en ouderen te verlossen uit de macht van de boze, van wie Haman een afschaduwing is. En als Esther daar zo ligt voor de voeten van Ahasveros, dan gebeurt het wonder opnieuw. Opnieuw reikt Ahasveros haar de gouden scepter toe. En dan gaat Esther uitleggen waarom ze verder spreekt tot de koning. En ze laat daarin zien dat ze Ahasveros respecteert als koning. Dat ze zich ook nederig opstelt. Dat ze zich over wil geven aan zijn wil. Maar ze laat ook zien dat ze niet komt uit eigen belang. Maar dat ze gedreven wordt door liefde tot haar volk. Ze zegt, ik ben niet in staat om het onheil aan te zien dat mijn volk zal treffen. En dat geldt ook voor de nauwere kring van mijn familie. Maar weet u wat er ook opvalt? In alles wat Esther zegt, dat voor haar de verlossing wel in een rechte weg moet gebeuren. Want in vers 5 zegt Esther niet alleen wat ze al eerder zei, indien het de koning goed dunkt en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb. Nee, Esther voegt er hier nog 2 zinnetjes aan toe. En deze zaak voor de koning recht is. En ik in zijn ogen aangenaam ben. Het moet een rechte zaak zijn. De verlossing moet wettelijk verankerd zijn. En daarin noemt ze ook zijn toegenegenheid tot haar. Gemeente, en dan zien we hier in Esther iets oplichten van wie de Heer Jezus Christus is. Ja, hij gaat ver boven Esther uit als de grote voorbidder. Maar hij is afgedaald uit de hemel naar deze aarde om zondaren te redden, te verlossen van de Satan en zijn macht. En nu, Nu pleit hij bij zo'n heel andere vorst dan Ahasveros is, namelijk bij zijn vader. En hij pleit op grond van recht. Esther wil dat Ahasveros binnen het recht een goede weg vindt om haar volk te verlossen. Maar als ze dat vraagt, is ze helemaal afhankelijk van de gunst van Ahasveros. Maar als Christus smeekt en pleit en voorbidder is voor al de zijnen en smeekt om de verlossing van hen bij zijn vader, dan doet hij dat op grond van zijn volbrachte werk. En dat kan de vader niet weigeren. Als God zijn wet naast ons leven legt en zijn rechtvaardigheid laat gelden en zijn heiligheid, ja, dan is er maar één uitkomst mogelijk. Tekort. Schuld. Maar als Christus gaat pleiten voor ons, dan kan hij wijzen op wat hij zelf heeft verdiend. Hij heeft die wet van zijn vader wel volkomen gehouden. En een ieder die in hem gelooft, in Christus gelooft, die wordt door de Heere aangezien in Christus. En dan noemt de Bijbel dat, dan ben je rechtvaardig voor God. Maar dan wil je aan Gods recht ook niets afdoen. Dan smeek je als een rechteloze om genade, om Jezus wil. Dan wil je alleen maar verlost worden in een rechte weg. Ja, en dan zal de Heere ook horen. Dan zal de Heere verlossen. Kijk, Esther wil dat ook. Dat de verlossing naar recht gebeurt. En ja, als Ahasveros dat hoort, dan noemt hij nog een keer dat hij Haman aan de galg heeft laten hangen. Dat hij hem uit de weg heeft laten ruimen. Maar hij begrijpt ook wel dat het verzoek van Esther een stapje verder gaat. En dat brengt ons bij het tweede, geschonken verlossing. Kijk, Ahasveros zit ook met dat probleem dat het een wet van Mede en Perzen was, die vreselijke wet van Haman. Een wet die niet herroepen kon worden. En jongens en meisjes, dat betekent dat als in het rijk van koning Ahasveros een wet was gemaakt, dan bleef die wet altijd bestaan. Die werd nooit ingetrokken. Dus ook die wet van Haman dat alle Joden gedood moesten worden op de 13e van de 12e maand. Die wet die bleef bestaan. Maar hoe moet dat nu? Want ook koning Ahasveros wil niet meer dat de Joden gedood zullen worden. Dan zou hij zijn lieve vrouw verliezen. Dan zou hij Mordechai ook verliezen, die zijn leven nota bene had gespaard. En die nu zo'n belangrijke functie had. Hoe moet dat nu? En daarom zegt koning Ahasveros tegen Esther en Mordechai. Nee, niet dat hij die wet intrekt. Maar dat zij een, ja, ik zou het zo willen zeggen, een tegenwet mochten schrijven. Een wet waarin precies het tegenovergestelde staat als in die vreselijke wet van Haman. Gemeente, wat is het trouwens hoogmoedig als je de dingen zo regelt dat je er nooit weer op terug kunt komen. Wat is het hoogmoedig als je zegt, laten we dat ook als praktische les meenemen, als je zegt dat je nooit op uitspraken of beslissingen terug zult komen. We leren hier hoe dwaas dat is. Maar ondertussen zit Ahasveros wel met die werkelijkheid. En daarom moet die tweede wet er komen. Ook een wet van Meden en Perzen. En die tegenwet die moest ervoor zorgen dat die eerste wet van Haman eigenlijk niet meer uitgevoerd kan worden. Dan is die doodswet weliswaar nog steeds geldig. Maar die wordt dan onschadelijk gemaakt door die tweede wet. En Ahasveros is heel royaal. Esther en Mordechai krijgen de vrije hand om die tegenwet naar hun eigen inzicht op te stellen. Ze mogen opschrijven voor de Joden zoals het hun goed dunkt. En ze mogen die tegenwet ook verzegelen met de ring van de koning. Dat betekent, dan kan iedereen het zien dat de koning erachter staat. Zijn naam komt er ook onder te staan. En iedereen kan dan weten, dit is nu wat de koning wil. Wat gaan Mordechai en Esther nu doen met die volmacht? Gaan ze die gebruiken om nu eens even goed wraak te nemen? Nee, gemeente, geen blinde woede of bloeddorstige wraak. Maar ze gaan wel een tegenwet opstellen die het recht herstelt. En ze zullen ook duidelijk maken dat er verlossing komt. Want in die 2 maanden die nu verstreken zijn tussen de afkondiging van die wet van Haman en dit moment, zullen er zeker al vijanden van de Joden in allerlei steden en dorpen hebben laten weten dat ze hun straks zullen pakken. En ik zei al, Mordechai en Esther worden gedreven door liefde voor hun eigen volk. Niet zozeer uit wraaklust. Maar hun doel is wel verlossing. Hun doel is wel redding, behoud. Ahasveros heeft hen die verlossing geschonken. En ze mogen het zelf opschrijven hoe die doodswet van Haman buiten werking moet worden gesteld. En daarin zal Mordechai de leiding hebben genomen, zoals uit vers 9 blijkt. En Mordechai laat die tegenwet zo formuleren dat elk onderdeel van Hamans wet in het licht van die tegenwet geen kwaad meer kan doen. En de aankondiging van die tegenwet, die wordt in een brief gezet die razendsnel in het hele land moet worden verspreid. En wat komt er dan in die tegenwet te staan? Nu, dat kunnen we lezen in vers 11. Koning Ahasveros geeft toestemming aan de Joden om op de 13e dag van de 12e maand zich te verdedigen. Ze mochten zich groeperen en ze mochten zich verzetten tegen hun vijanden. Ze mochten gaan staan, zo staat er, voor hun leven. En om te laten zien dat die tegenwet, die eerste wet van Haman, helemaal onschadelijk moet maken, gebruikt Mordechai precies dezelfde woorden. Is u dat opgevallen? Misschien weet u dat nog van een vorige preek, dat die wet van Haman 3 kernwoorden kende. Verdelgen, doden en ombrengen. En nu staat er in vers 11 dat de koning aan de Joden toeliet zich te vergaderen en voor hun leven te staan om te verdelgen, te doden en om te brengen. Als er nog inwoners zijn in dat grote rijk van Ahasveros om die doodswet van Haman uit te voeren, dan moeten ze nu weten dat met hen gedaan zal worden zoals ze zelf bij de Joden van plan zijn. Ja, hoe worden ze eigenlijk genoemd in die tegenwet? Die vijanden van de Joden. Er staat hier dat het mensen zijn die hen benauwen. En dat is heel opmerkelijk, dat hier het woordje benauwen staat. Want hoe werd Haman genoemd toen hij zijn doodswet opstelde in Esther 3 vers 10? Toen werd hij genoemd Haman de Agagiet, de tegenstander van de Joden. En als je nu gaat kijken in de oorspronkelijke taal van de Bijbel, bij dat woordje benauwen, dan is dat bijna hetzelfde woord als het woordje tegenstander in hoofdstuk 3. Het is afgeleid van hetzelfde woord. Benauwen, tegenstander. Dus wie mogen er worden omgebracht? Iedereen die de Joden benauwt, die een tegenstander is. Met andere woorden, iedereen die zich opstelt als een kleine Haman. Iedereen die in zijn geest handelt. En wie benauwen ze dan? Ja, u zegt, dat staat er toch, hen, de Joden. Jawel, maar als we vers 11 goed lezen, dan stuiten we op een moeilijkheid. Want als we dat vers zomaar lezen, dan lijkt het erop alsof de Joden ook toestemming krijgen om de vrouwen en de kleine kinderen van hun vijanden om te brengen. En inderdaad, taalkundig kan vanuit de grondtekst dat vers zo vertaald worden. Er zijn ook verschillende Bijbelverklaarders die dat zo uitleggen. En toch, gemeente, denk ik dat we dit vers anders moeten lezen. En ook dat is een mogelijkheid die de grondtekst ons biedt. Dat er bedoeld wordt wie er omgebracht mogen worden. Nou, zij die hen, de Joden, of hun kleine kinderen en hun vrouwen benauwen. Dat zij gedood mogen worden. Hoe dan ook. Doordat Mordechai deze wet mag opstellen en de koning er zijn goedkeuring aan geeft, ontvangen de Joden in het hele rijk verlossing. Er is uitkomst. En weet u wat dat betekent? Dat de aankondiging van deze wet van Mordechai in het hele rijk betekent, er is weer toekomst voor ons. En gemeente, dat moest ook. En daarom zit Gods hand achter deze aankondiging van de verlossing. Want Christus moest geboren worden. Iedereen die zich wil vergrijpen aan Gods volk, zal daarom ten onder gaan. En tegelijk zien we nog wat anders. Hier zien we ook iets van het karakter van de verlossing die door Christus is aangebracht en die verkondigd mag worden. Er is een wet, Gods wet, en die stelt ons schuldig. Het is de zonde die ons de dood brengt, zo schrijft Paulus. Trouwens, dat hoorden Adam en Eva in het paradijs al. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En zo is die Adamszonde tot ons doorgegaan, tot op vandaag. En de Heere kan van zijn recht niet af. Wat hij gesproken heeft, blijft vast. Maar nu maakt de Heere geen tegenwet, zodat zijn heilige wet niet uitgevoerd kan worden. Nee, Gods uitweg is veel dieper en veel rijker dan die tegenwet van Mordechai. De Heere heeft zijn toren over de zonde, het gevolg van zijn recht, op zijn eigen lieve zoon gelegd. Die heeft de wet van zijn vader volkomen gehouden. Hij is als de grootste wetsovertreder de dood ingegaan. En hij heeft dat gedaan voor wetsovertreden zoals wij zijn. En nu mag ik vanmorgen niet een tegenwet verkondigen, maar een genadeboodschap. Wie in deze Christus, deze zaligmaker, van harte gelooft, die hoeft de dood vanwege Gods wet niet meer te vrezen. Die zal leven, niet omdat je dat allemaal zelf bij elkaar hebt verdiend, maar uit genade. En daarom, gemeente, ook als je hier zit te luisteren en je zo van binnen gevoelt vanwege wie je zelf bent, dat de Heere in zijn recht zou staan als hij je voorbij zou gaan. Hier is een zaligmaker, Jezus Christus, geboren uit de Joden. En hij brengt niet alleen verlossing, hij heeft die zelf verdiend. Ja, hij is de verlosser. En iedereen die zonder hem niet leven kan, iedereen die zonder hem niet leven zal, die vindt in de kruiswonden van Christus alles wat nodig is om te leven, eeuwig te leven, door hem. Dan wordt de eisende wet in uw leven als het ware bedekt met Christus wetsvervulling voor u. Ja, als je zo door het geloof op Christus ziet, dan zul je ervaren dat de vrijspraak ligt in het erkennen van je eigen ongerechtigheid, maar het tegelijkertijd buigen aan de voet van het kruis. Het doodsvonnis klonk vanuit het paradijs, ten dagen als ge daarvan eet. De dood. Maar daartegenover klinkt het evangelie. Wie in hem, in Christus gelooft, zal leven. Maar wie niet buigt, wie blijft strijden tegen Christus en zijn genade, wie opstaat tegen de Here en zijn gezalfde, denk aan Psalm 2, die zal omkomen. En daarmee is de wet die Mordechai hier opstelt, die tegenwet, en de gevolgen daarvan ook een beeld van de laatste dag, de oordeelsdag. Want dan zal gelden, als je de Here Jezus Christus niet lief hebt, dan zul je, vreselijk woord, een vervloeking zijn. Maar nu klinkt ook vanmorgen weer de proclamatie van Gods genade. De boodschap van verlossing in Christus. En die boodschap van die verlossing van, door die tegenwet van Mordechai, die ging via snelle lopers en ruiters te paard door het hele Rijk. Nu zo gaan ook Gods boodschappers door deze wereld. Om de boodschap van de verlossing door Christus bekend te maken. En hoe reageert u daar nou op? Hoe reageer jij daarop? Leg je die genade boodschap naast je neer? Of geeft het diepe vreugde? Net zoals die boodschap van die tegenwet vreugde bracht in het rijk van Ahasveros bij de Joden. Dat brengt ons bij de derde, gevierde verlossing. Want gemeente, wat een enorme blijdschap lezen we bij de Joden. Dat is ook wel te begrijpen. Die doodswet van Haman was niet alleen in de stad Susan bekendgemaakt, maar in het hele Rijk. En Haman was wel gedood, maar die wet was er nog steeds. Geen ontkomen aan. En u weet nog wat de reactie was. We hebben het overdacht in Esther 4. Er staat dat er grote rouw was met vaste, geween en misbaar. Dat ze in zakken as liepen. Maar hoe heeft de Heere door zijn reddende hand werkelijk alles totaal omgekeerd? Kijk maar in vers 16, want wat staat er nu? Bij de Joden, en dan gaat het over het hele Rijk, was licht en blijdschap en vreugde en eer. Weer vier dingen. Licht tegenover de duisternis van de rouw. Blijdschap tegenover het vaste. Vreugde in plaats van geween. Eer in plaats van het lopen in zakkenas. Zie je hoe de Heere door zijn hand alles omkeert als hij gaat verlossen. Dat er ook echt vreugde en blijdschap is bij hem vandaan. En die verlossing die wordt ook gevierd. In vers 17 staat het, er wordt een maaltijd aangericht. Er zijn vrolijke dagen, feestdagen. Ja, er is zelfs nog een bijzonder gevolg. Allerlei heidenen uit dat grote rijk willen zich bij de Joden gaan rekenen. Ze hebben zich wellicht zelfs laten besnijden. Ze hebben kennis gemaakt met de boeken van Gods woord. Ja, het was vanwege de vrezen der Joden, uit angst voor wraak wellicht. Maar er zullen oprechten bij geweest zijn. En daardoor is Gods koninkrijk daar uitgebreid. En ze houden het niet bij één dankdag zoals wij onlangs weer hebben gehad. Maar hier onder de Joden waren de verschillende dagen, dankdagen. Er zal verlossing komen. Gods goedheid is zeer groot. En in de stad Susan is het helemaal goed zichtbaar hoe de situatie van de Joden totaal is veranderd. Want na de afkondiging van Hamans wet staat er aan het slot van hoofdstuk 3, doch de stad Susan was verward. Maar nu die wet van verlossing is afgekondigd, staat er, en de stad Susan juichte en was vrolijk. En Mordechai? Hoe had die erbij gelopen? Ja, hij had even dat koninklijke kleed omgehad. En zo was hij door de stad geleid, met Haman voorop. Haman leeft niet meer. En die wet van Haman mag niet uitgevoerd worden. En wie komt er nu de poort van de burcht Susan uit? Inderdaad. Nu heeft hij zelf koninklijke kleren aan die van hemzelf zijn. Ze worden genoemd in dezelfde kleuren als al die pracht en praal van de schatten van de koning uit hoofdstuk 1. Hij heeft een gouden kroon, een gouden tulband op. En daarom is aan Mordechai alleen al te zien hoe Gods hand hier met zijn volk is. Want hoe was het bij Mordechai in hoofdstuk 4? Ja, toen ging die ook door de stad. Hij had zijn kleren verscheurd. Hij had een ruwe zak om zijn lichaam gebonden. Hij had as over zijn hoofd en over die zak gestrooid. En hij schreeuwde het uit in de stad vanwege die wet van Haman. Maar nu heeft de Heer uitkomst gegeven. En nu is zijn rouwgewaad veranderd in een vreugdegewaad. En koninklijk gaat hij door de stad. Ja, de strijd moet nog gestreden worden. Maar hij gaat hier al als een overwinnaar. Want de boodschap van verlossing geeft hoop. Vaste hoop dat de overwinning ook zeker is. En zo zien we in Mordechai opnieuw een schaduw van wie Christus is. Christus heeft de dood overwonnen. Hij is de opgestane, de koning van de hemel en de aarde. Hij is de verlosser. En een ieder die door het geloof bij deze koning hoort, die is in hem meer dan overwinnaar. Ook al kan de strijd hier op aarde nog hevig zijn. Want Christus is veel meerder dan Mordechai. Hij is de ruiter op het witte paard uit Openbaring 6. Hij heeft, zo lezen we daar, een boog in zijn hand en een kroon op zijn hoofd. En hij gaat door de wereld, nog steeds, door zijn woord, met zijn geest. Hoe? Overwinnende. En opdat hij overwon. Heb je de strijd tegen hem al opgegeven? Heb je koning Christus al omhelst als je zaligmaker, als je verlosser? Nou gemeente, het kan niet anders. Wanneer hij koninklijk in jouw leven binnenkomt en verschijnt en je mag omhelzen, dan geeft dat verwondering, dan geeft het licht, blijdschap, vreugde en eer. O Heere, wie ben ik dat u mij hebt verlost, dat u naar mij hebt omgezien. Ja, dan wil je over deze meerdere van Mordechai, de Heer Jezus Christus, ook zingen. God is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is mijn Heere die hulp verschaft in nood. Amen. we de Heere danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u voor uw woord deze morgen over de verlossing die u toen en daar aan het volk van de Joden gaf, maar waardoor ook de Messias Jezus Christus geboren kon worden, ook voor ons. Wij danken u dat we in Mordechai iets mochten zien oplichten van wie u bent, Heer Jezus Christus, in uw koninklijke heerlijkheid. Dat u de overwinnaar bent over dood, hel en graf. En dat u door deze wereld gaat, overwinnend. Heere, geef dat we ons in geloof aan u zullen overgeven. Voor het eerst in ons leven. Maar ook steeds weer opnieuw. Ja, dat we inderdaad met Paulus mee zullen belijden. In hem zijn we meer dan overwinnaars. Namelijk door hem die ons heeft lief gehad. En ons goden gekocht heeft door zijn bloed. En Heere, als we u niet kennen met ons hart. Als we de Heer Jezus Christus niet lief hebben. O, breek dan ons harde hart open. En breng ons aan uw voeten om te smeken om verlossing. Schenk dan ook uw bekerende genade. Wees met ons als we nu naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn. Wilt u in het bijzonder bij hen zijn die het alleen zijn als een kruis ervaren. Waarbij er altijd weer verdriet is. Ondersteun hen, richt een blik omhoog. Wij danken u voor uw hulp in deze dienst. Geef ons een gezegende zondag. Ook in de dienst van vanmiddag, breng ons dan ook allemaal weer rond uw woord samen. Als we aan de hand van de belijdenis horen over uw voorzienigheid. Wees dan ook aanwezig met uw geest. Vergeeft u alles wat in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En hoor ons, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 126, het tweede vers. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. En wat er volgt, Psalm 126, vers 2 tot besluit. in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.